dit? Dit is een cheque, een kopie van een cheque, voor 7,2 miljoen Amerikaanse gouddollars. En dit bedrag, via deze cheque, betaalde de Amerikaanse regering aan Rusland in 1867 voor Alaska. Want we zijn hier in Alaska, hè? Daar beneden ligt de grootste stad Anchorage. En verder zijn er nog een paar kleinere steden hier in dit reusachtige land. En het is best te begrijpen dat de Amerikanen, vooral het Amerikaanse parlement, helemaal geen zin hadden om dit land te kopen. Wat moesten ze ermee? Maar de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken van Amerika, Seward, die zei: we moeten het echt doen, het is tactisch belangrijk. Als wij het niet kopen, worden we straks gepikt door Engeland. Want Engeland bezat Canada, wat hier vlakbij ligt. Men vond het eigenlijk onzin om dit te kopen. Men zei: wat moeten we, zoals het land noemen, met Walrusia. Men zei verder: wat moeten we met het kopen van een icebox? En men noemde het ook wel Seward's folly, de gekkigheid van Seward. Uiteindelijk is het bedrag betaald, maar na nog wat moeilijkheden. Want toen deze cheque werd uitgeschreven en men hem wilde overhandigen, toen was er ontzettend gedonder in Amerika, want men wilde de toenmalige president Johnson, de eerste president Johnson, afzetten. Dus de cheque werd even vertraagd. Daarbij komt nog dat Rusland het hele bedrag nooit heeft gekregen. $1 miljoen is ergens blijven hangen aan de strijkstok. En men neemt nog steeds aan dat een gedeelte van het geld betaald is, waarschijnlijk door de Russen zelf, aan Amerikaanse parlementsleden. Als die voorstemden, dan zouden zij geld van dit bedrag dus krijgen. Het was ook veel geld voor Amerika. Het is eigenlijk heel weinig geld, maar toen was het veel geld voor Amerika. Want net was de burgeroorlog in Amerika beëindigd. En men had eigenlijk heel veel geld nodig natuurlijk om Amerika, het grote Amerika, zelf weer op te bouwen. En wat moest men hiermee? Men moest hier eigenlijk verdomd weinig mee. En het land heeft heel lang leeg en stilgestaan. Het kwam pas tot ontwikkeling om een hele rare reden, namelijk in de Tweede Wereldoorlog. In 1942 deden de Japanners iets heel engs. De Amerikanen vinden dat heel eng. De Japanners die bezetten een aantal eilanden van de Aleute-archipel. En het is een archipel die strekt zich hieruit heel ver de noordelijke Pacifische Oceaan in. En dat is natuurlijk de grootste schande voor Amerika, dat hun eigen land bezet wordt door de vijand. Amerikanen zeggen nog steeds: wij zijn nooit bezet in de Tweede Wereldoorlog. En het is echt onjuist. Een paar eilanden van Alaska zijn bezet en een paar eilanden van Hawaii. Maar goed, die bezetting door de Japanners had het voordeel dat de Amerikanen hier als gekke wegen gingen maken, de spoorlijnen gingen uitbreiden. En wat ze ook nog gingen doen, ze gingen hier vliegvelden aanleggen. Men had eerder wel een paar spoorlijntjes aangelegd omdat die goud werd gevonden in de 19e eeuw, in het begin van de 20e eeuw. Maar pas in 1942 werd het hier echt opengelegd. Na de oorlog gebeurde er iets en toen brak de beer los, toen werd hier olie ontdekt. Er werd later een enorme pijpleiding gebouwd en er werden havens gebouwd. Maar de Alaskanen zeiden: oké, als jullie onze spullen weghalen hier, willen wij wel dezelfde rechten. En toen wilde dus Alaska de 49e staat van de Verenigde Staten worden. Amerika had er ook geen zin in. Die zei: een staat met zo weinig mensen, zo kaal en met zo weinig eigen inkomsten, dat maken we geen staat. Maar de Alaskanen zeurden en zeurden, hadden een goede lobby in Washington. En in 1959 was het dan zover. Tijdens een plechtige bijeenkomst in Washington tekende president Eisenhower een document dat Alaska de 49e staat van de Verenigde Staten werd. En er kwam dus op de Amerikaanse vlag één ster bij. Thank you. Amsterdam, die daar ligt, die heet Cook's Inlet. En dan hebben we weer James Cook. James Cook heeft Alaska niet ontdekt. Uiteraard hebben de Eskimo's Alaska het eerst ontdekt. En daarna werden de Europeanen zo aan het begin van de 18e eeuw ontdekt. Maar weer is het Cook die het voor het eerst hier, deze omgeving, goed in kaart heeft gebracht. En dat was op zijn laatste reis tussen 1776 en 1779. En in 1779, toen hij hier wegging, ging hij naar Hawaii. En daar kwam hij op zo'n gruwelijke wijze om het leven. Maar voordat hij vermoord werd op Hawaii, misschien zelfs opgegeten, was hij toch maar weer hier geweest. En daarom staat er een standbeeld van hem. Daar staat hij. De Timmermans leerling, die de grootste ontdekker van de Europese ontdekkingsgeschiedenis van de wereld werd. Die plechtige kop met zijn pruikje op hem. Want meestal had hij zijn pruikje op terwijl hij aan land ging. En wat heeft hij in zijn handen? Een passer. Ik sta hier bij de Iditarod headquarters. En dat moet natuurlijk uitleggen wat dat is. Nou, de Iditarod Trail, dat was een onverharde weg. En die liep van Anchorage naar Nome, helemaal in het noorden van Alaska. En over die weg werden vroeger de zieken vervoerd. Daar trokken de goudzoekers over. Daar werd de post over bezorgd, enzovoort, enzovoort. Die weg is nu voor een gedeelte verhard. En de meeste mensen gaan natuurlijk naar Nome. Dat is zo'n 1600 kilometer hier vandaan. Uiteraard nu per vliegtuig. In 1973 besloot een aantal sportievelingen over deze weg een sleehondenrace te houden. En dat is nu een hele grote gebeurtenis, van 21 jaar lang al. Aan zo'n race doen soms wel 1000 honden mee. Er zitten natuurlijk veel meer honden aan één slee. En er is ook al een vrouw die deze race heeft gewonnen. En er komt er nog bij. Er zijn mensen die doen die race niet alleen in teamverband, één keer per jaar. Maar die doen die race in hun eentje. En dat is echt een uitdaging. Het is een beetje commercieel geworden hoor, want het wordt nu ook gesponsord door een schoenenmerk. Je kan het ook doen op sleden met rubberbandjes in de zomer, een stukje daarvan. Maar hier, we zijn in ieder geval bij het hoofdkwartier. En leuk om te zien is dit hier. Hier staat dat de route lang is, 1049 mijl. Nou, dat is een beetje onzin. Hij is langer of een beetje korter, maar men zegt officieel dat hij 1049 mijl lang is, om dat 49 te benadrukken, omdat Alaska de 49ste staat is van de Verenigde Staten, zoals we nou weten. We hoeven dit niet te draaien, okay, hoor. Het is, hoeft niet. Okay, if you can hook up a team for us, we'll follow you. I will explain in Dutch. I'm speaking okay. Dutch. Dit is Joe Reddington senior. En dat is een van de grote mannen van de race. Die is het begonnen met de mevrouw Dorothy Page. En hij is oorspronkelijk ermee begonnen voor de luchtmacht. Hij is honden beginnen, hoe heet dat, op te trainen. Om spullen naar luchtmachtbasis hier. Er waren nog helikopters te brengen. En hij is dus eind jaren 60 begonnen met het idee van, nou, we moeten die race niet kwijtraken. Het werd allemaal gedaan met van die sneeuwscooters die daar nou staan. Maar we moeten dat weer met honden doen. Dus hij is een van de vroege mannen. Ik leg dat uit, omdat ik hem ook allemaal zelf zou kunnen vragen. Maar het is een beetje een probleem om te ontdekken, want hij is hartstikke doof. Dat als ik hem wat vraag, dan geeft hij antwoord. Dat ik ontdekte dat hij een antwoord over heel wat anders gaf. Maar hij denkt, hij zal wel dat vragen. Dus daarom leg ik dat maar even uit. En nou gaat hij voor ons een hondenslee in elkaar zetten. Hook up a team.
Yeah. Right. We'll hook you up a team of dogs. Show you how we train dogs when we don't have snow.
Yeah. Yeah. Okay. Wave hi.
Oh, Huskies have always been my favorite, and I wanted to really challenge, so I figure if I run the Iditarod in 96, that'll prove if I can do it.
Yeah. And after that, you want to become a vet, isn't it?
Yeah, veterinarian, so that's going to take a couple years, but I figure that'll help me with the sled dogs, too. Yeah. It all ties together. Yeah.
And I did the junior Iditarod last year with my dogs.
That is 400 miles or 300 miles in junior? How long
it's 140.
140 miles. And is this a business for your whole life now, do you think?
Yeah, I'll probably mush the rest of my life.
A professional?
Not probably professional mushing. I'll probably get a job to support my dogs.
But it is real love for dogs.
Mm-hmm.
Hearing talking to you, what is so special about the dogs then? I can imagine loving people but loving dogs, and to spend your whole life between the dogs.
Well, they're cute. They're furry. They'll always be loyal to you. They'll always be your friend.
Yeah.
They're really nice. I always loved dogs. I've always had dogs.
And
I grew up
with
dogs.
They've always been my favorite animal, yeah.
Yeah.
Just a special bond with them.
Ja, een uurtje vliegen ten zuidwesten van Anchorage ligt Kodiak Island. En daar zijn we nu. Ik zeg een uurtje vliegen, maar je vliegt er niet zomaar heen. Want heel vaak gaat het vliegtuig gewoon niet. We hebben dus lang moeten wachten. Het vervoer op het eiland verder hier, het is een betrekkelijk groot eiland, is ook heel moeilijk. Je kan nauwelijks rijden behalve hier in het hoofdstadje Kodiak. En verder moet je vliegen. We willen nu bijvoorbeeld ergens heen vliegen op het eiland, maar dat kan helemaal niet, want het vliegtuig durft niet te vertrekken. Het is kortom de droevigste plek op aarde. Het regent, zoals iedereen kan zien. En dan denk je, nou die jongens hebben pech. Nee, we hebben helemaal geen pech. Dit is eigenlijk nog heel schappelijk weer. Want meestal regent het veel harder, waait het en sneeuwt het er ook nog bij. Kortom, dit is een prachtige dag voor Kodiak. Waarom gaan mensen hier wonen op Kodiak, wat overigens in het ijs, in het Eskimo's gewoon eiland betekent? Ik weet het niet. Ik weet het nooit waarom mensen op eilanden gaan wonen, maar onder de palmbomen, dat begrijp ik. Maar hier, ik begrijp het niet. Als je weet wat hier voor rampen allemaal nog hebben plaatsgevonden, dan begrijp je het helemaal niet. In 1912, toen eentje verder hier, ontplofte een vulkaan. Toen kwam het zo hoog onder het as te liggen hier. Huizen storten in. 1964 aardbeving en een enorme vloedgolf. Schepen werden soms een halve kilometer ver de stad ingedonderd. De hele stad was weg. In de oorlog de vreselijkste dingen hier meegemaakt. Weliswaar zijn de Japanners niet zo ver gekomen als hier, maar soldaten moesten hier zitten. Die hadden verschrikkelijke problemen, homoseksualiteit bijvoorbeeld. Alle soldaten gingen maar met de soldaten naar bed, want ze wisten niet wat ze anders moesten doen. Zelfmoord was vreselijk hoog. Kortom, het is echt de allerdroevigste plek op aarde. Maar gelukkig, 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 kijk daar eens, is er een museum, het Baranov Museum. En dat herinnert natuurlijk aan de Russische geschiedenis van het eiland. En dat wil ik, en maak eerst eventjes de camera schoon, dat wil ik even laten zien. Ja, dit museum is een Russische handelspost geweest op Kodiak, hè? De eerste. Ja, het is pas veel later als museum ingericht. En er hangen leuke dingetjes hoor, want hier is een Russische kaart uit 1849. En moet je eens kijken waar wij nou zitten. We zitten dus ergens hier, hè, zitten wij nou. En dan zie je dat het een groot eiland is met allemaal bijeilanden. 1849. Wie zou nou best willen bezitten, die kaart? Kodiak eiland, ja. Nou, en hier staat het dus vol met spulletjes die aan de Russische tijd herinneren, maar ook natuurlijk aan de natuur, hè. Heb je beren, het is bekend om beren. Dit zijn dus bruine beren. Je hebt ook ijsberen, maar die zijn in het noorden van Alaska. Hier zijn de bruine beren. En dit is een kleintje, want we hebben ze gezien van 2,5 meter hoog. Tenminste opgezet nog steeds. Hè? De nationale Amerikaanse vogel. Maar daaronder is eigenlijk leuker. Dat is de zeeotter. Hè? De zeeotter heeft het vreselijk moeilijk, want zijn velletje was dus het meest geschikt echt voor het maken van kleren, jassen en petten. En hij is op de rand van de uitroeiing geweest. De Russen zijn ermee begonnen, hè? Met het jagen van de zeeotters. Ah ja. Dan krijgen we hier een kamertje wat ingericht is zoals het er toen zo uitzag. En je ziet het, hè? Een balalaika en samovars. Want hier, ja, die Russen moesten natuurlijk ook een beetje lekker hebben. Thee en op de balalaika. De balalaika staat daar, zie je hem? Ja. Dit is natuurlijk een reconstructie, hè, want dit huis heeft zoveel rampen moeten doorstaan dat het is allemaal later een beetje opgewaakt. Ah, en hier Benny Benson. Ja, Benny vind ik top. Nou, ik zal even wat over Benny vertellen, want ik ben eigenlijk zo dol op Benny gegaan. Benny was een 13-jarige jongen en die heeft de vlag van Alaska ontworpen. In 1927. Dus wij denken, had Alaska toen nog geen vlag? Nee, ze waren het gewoon vergeten. Op een gegeven moment liep er iemand rond in de Capitol in Washington. En die zei, het is gek, maar alle territoriums, territoria en staten hebben een vlag. Maar Alaska heeft geen vlag. Tjonge, dacht, daar moet wat aan doen. En toen heeft iemand gezegd, nou dan schrijf een wedstrijd voor de scholen in Alaska uit. En wat heel bijzonder was, aan die wedstrijd mocht iedereen meedoen. Eskimo's, Indianen, Blanken, Zwarte, iedereen. Dat was heel bijzonder voor die tijd. Het was een meisje en die had een vlag ontworpen en daar stond op een ijsberg met erbovenop een ijsbeer en dat werd de eerste plaats. Toen werd er iemand heel kwaad die zei, ja dat moeten we toch echt niet doen, want dat is een vooroordeel. Alaska is niet alleen maar ijsbergen en ijsberen. Het is ook regen en andere ellende, bruine beren zal ik maar vertellen, ja. Hè? Nou, toen zei ze, nou dan zoeken we een ander uit en toen bleef er over deze vlag. En die vlag was gemaakt door een 13-jarige jongen, Benny Benson. Hij heeft hem hier gesigneerd in 1970, toen had hij nog 2 jaar te leven, weet ik toevallig. En dit is dus, ik denk, de grote beer. Dit is de Noordster dan en is dit de grote beer. En dat ziet iedereen in Alaska, want je ziet dus vele maanden per jaar in het donker en dan zit je naar de lucht te kijken en dan zie je dat. Benny Benson heeft $250 gekregen als prijs voor het maken van die vlag. En dan mocht hij van naar de universiteit. Maar ja, Benny was niet zo slim. Benny wilde ook eigenlijk niet zo helemaal deugen en leren. En toen zei ze, nou ja, als Benny in de universiteit, moeten we dan met die $250? Toen mocht hij naar, wat moeten we dan met die $250? Toen mocht hij naar de dieselschool in Seattle. Ja, dat zou je niet, die bestaat echt, de dieselschool, die bestond tenminste in Seattle. En later is het nog een betrekkelijk verdienstelijk vliegtuigmonteur is die geworden. Het eind van zijn leven is een beetje tragisch. Benny was wel beroemd van naam, maar Benny werd in 1970 ziek. En Benny had geen geld voor het ziekenhuis. En toen hebben ze hem nog $2,500 extra gegeven dat hij een beetje, ja het is te vreselijk voor woorden, mooi dood kon gaan. Mooi dood kon gaan. Kun je voor mooi dood gaan? Je vlag ontworpen, krijg je twee, kan je nog leuk in het ziekenhuis liggen. Benny overleed in 1972 en sindsdien is dit de vlag.
Here comes the ocean.
We zijn niet meer op Kodiak, maar we zijn op het vasteland. Aan het begin van waar die aan die hoed zou lopen. Dan zitten we hier. Yeah, you can understand Dutch. Okay, and there's your pistol.
Yeah.
Perhaps you can show it so everybody knows we are in safe hands. Yeah. It's a Magnum 2.44. Grote tenen, hé. Kijk, zulke grote poot. Als die nou op je neerklappen, nou dan kan je het schudden buiken. Er is een twijfel over of dit nou grote bruine of grizzlyberen zijn. Daar wordt ontzettend over nagedacht. Maar in ieder geval, het is het grootst levende zoogdier van de Verenigde Staten, lees ik overal maar. Maar dan denk ik, ja, de buffalo is er ook toch nog. Die is toch ook heel groot. Maar goed, het is in ieder geval een heel groot dier. En er zijn er van deze nog zo'n 20.000. En af en toe mag die afgeschoten worden, omdat die dorpen bedreigt. Dus dat is niet omdat ze zat zijn, maar omdat het gaat goed met de beren. We zijn op het Russische kerkhof hier in Kodiak Island en hier zie je iemand, die is 1883 geboren. Dus het is een nakomeling van een originele Rus, hè? Want toen, 1883, was het al verkocht aan Amerika. Verder zie je dat dit een Russische kerkhof is aan die dubbele kruisen. Het onderhoud is niet je dat. En ik kan er verder ook verdomd weinig over vertellen, jongens. Want... Waarom woon je hier? Nee, dat vraag je ook niet meer dan waarom woon je in Amsterdam? Het is ook een... Ik weet niet hoe ik het anders moet... Ja, dan zeggen mensen, het is... Hier zijn goede rendieren om te schieten. Dan denk ik, ja, dan ga je toch lekker... Begrijp je wat ik bedoel?
Ja.
Ja, dat ik het niet begrijp dus. The community here is called Arctic Village.
Mm-hmm.
And how many people are living here?
There's about 200 including kids, you know.
200 yeah. Adults and kids together.
All together.
Yeah. And now, I'm asking you again, it's a very stupid question. Why are you living here and not in the city of Fairbanks, where you have shops, where you can eat everything you want, where you can buy everything you want. I know it's a stupid question, but perhaps can you explain a stupid white man why you are living here? It is so desolate, so it is a lonely place, isn't it?
Actually, it's not, because the way we grew up, and the elders people, old people, are the one we listen to here.
Yeah.
And they've been living here for thousands of years, and they don't want to leave this place. And they talk to us to build it up.
Yeah.
With what's changing in this world.
Yeah, but there is changing here a lot too. There are cars now. There's electricity.
Yes.
You know the times without cars and without electricity.
Yes.
And is it now better, or do you prefer the old times?
I prefer this here, because the old ways is kind of harder.
Yeah. And is a TV here or not?
Yes, we do have TV here.
VCR or real TV?
Real TV and VCR.
And VCR too. Mm-hmm. And the younger people, of course, they do see on TV disco dancing, modern music. And what are they thinking? They're thinking, I'm staying here forever, or perhaps I'm going to the city. I've seen the same in Canada. Most of the younger Indian people are going to the big cities. You see them roaming in Toronto and Ottawa and so on. Is that kind of problem here or not?
No, we don't have no problem with that, because if they do go to school outside,
yeah,
eventually they come back here. This is their home, and this is what they want to come back here.
Yeah. Hij vertelde dat de Amerikaanse militaire autoriteit hebben hier stiekem een soort heel geheim militaire installatie in hun reservaat gebouwd. En probeer ze nou weg te krijgen. Als je zo met een prijs ontzettend bang voor de camera, je ziet het ook. Als je met hem staat te praten, dan heel veel woede en kwaadheid. En het lijkt op een heel lullig bruggetje wat ik nou maak. Maar die woede en kwaadheid heeft met dat gebouwtje eruit te maken. Kijk, het is 1922. En het gedonder eigenlijk met de Indianen en de Eskimo's is begonnen omstreeks 1900 in het echte noorden van Alaska. En in de eilanden die erbij liggen. Absurde, eenzame eilanden als Little Diomede en King Island en Lawrence Island. En er was één groep paters, die Jezuïeten. En die hadden er alles voor over om die mensen te bekeren hier. Nou, dan kan je natuurlijk zeggen van dat bekeren, ja, dan hadden ze tenminste een godsdienst. Dat is natuurlijk absoluut gelul, want die mensen hadden al godsdienst. Ze hebben hun eigen godsdienst. Maar die Jezuïeten wilden ze hier bekeren. En Jezuïeten hebben soms echt, je kan er ook die dapperheid van die Jezuïeten prijzen, 40 jaar hier gezeten in bizarre omstandigheden. Valt het hier nog mee, maar als je op King Island of Diomede Island zit, alleen om die mensen te bekeren. En dan bouwden ze zo'n kerkje. We kunnen even inkijken misschien. Nou, kijk, je kan dus zeggen dat daar ligt een kerkbank op het moment dat de Indianen en de Inuit, de Eskimo's, op een kerkbank moesten zitten. Werd niet alleen een geloof wat ze niet nodig hadden binnengehaald, maar werd er ook een hele verkeerde cultuur binnengehaald. En dat werd eigenlijk de ondergang en de verpaupering van de Indianen. Want het gaat dus echt heel slecht. De chef heeft het zelf gezegd, hè? De chief. 90% heeft geen baan, niks te doen. Heel lang hebben ze niet mogen jagen van de Amerikanen, zoals dat mogen ze, zei dat kort weer. Moet je nagaan, werd Indianen uitgelegd. Natuurbeheer, jullie mogen niet meer jagen. Nou, het is natuurlijk de gekte ten top gedreven.